Van harte welkom bij de podcast over de toekomst van werken in de architectenbranche. Vandaag aan tafel een aantal mensen die hier de hele middag al over nagedacht hebben en gepraat hebben. We gaan deze middag even samenvatten met elkaar in een korte podcast voor mensen die daarin geïnteresseerd zijn. Mijn naam is Matthijs Franke en we nemen dit op vanuit het kantoor van Frisse Blikken in Utrecht. Even een voorstelrondje van de mensen die hier bij mij aan tafel zitten. Mag ik bij jou beginnen?
Ik ben Simone Krijenbrink, ik ben HR-coördinator bij Bentham Crowell Architecten.
Welkom Simone.
Dank je.
Ik ben Paul Numan, ik ben architect bij Wiegerink Architectuur en Stedenbouw in Arnhem.
Welkom.
Mijn naam is Dick van der Merwe. Ik ben architect en directeur bij Van den Berg Architecten.
Van harte welkom, alle drie. En mijn eerste vraag is eigenlijk, begin maar aan de achterkant van de tafel, Dick. Vanmiddag allerlei dingen besproken. Wat is nou het inzicht wat je het meeste bij is gebleven als je het hebt over wat je vanmiddag met collega's hier besproken hebt?
Dat er eigenlijk in al die veranderingen twee dingen gaande zijn. Als je dat in twee groepen zou willen indelen, dan gaat het één over technologie en automatisering, digitalisering, dus hele technische aspecten. Maar een tweede wereld die gaat over menselijke creativiteit. Aandacht voor elkaar, spiritualiteit zelfs, dus juist die hele humane en menselijke factor. Ja.
Paul, heb jij vergelijkbare dingen gehoord of ook andere dingen waarvan je denkt, hey, die zijn ook belangrijk om te delen?
Zeker dingen die mij opvielen waren dat omdat de wereld sneller gaat, dat je expertise sneller niet meer up-to-date is. Ik weet niet of ik het daarmee helder verwoord, maar dat ging met name over de discussie bij duurzame inzetbaarheid.
Ja.
Dat het natuurlijk heel belangrijk is dat je een meerwaarde houdt, hè, dat je van toegevoegde waarde bent, wat is dat dan? Maar dat er wel te maken heeft ook met je ervaring en je expertise en dat door de sneller veranderende wereld, dat eigenlijk belangrijker wordt dat je dat op orde weet te houden.
Ja, volgens mij iets waar we zo meteen nog wel iets verder op in kunnen gaan.
Ja.
Maar eerst even Simone, de inleidende beschietingen, wat zijn de dingen die jou vanmiddag zijn bijgebleven?
Ja, ik... Eigenlijk het onderdeel waar we vrij mochten denken, ja. Vond ik heel leuk. En toen zijn wij op onderwerpen gekomen zoals diversiteit, digitalisering en duurzame inzetbaarheid. Eigenlijk kwamen die toen allemaal weer opnieuw voorbij. En daarin hadden wij ook zeg maar de zakelijke kant en de menselijke kant. Waarvan we eigenlijk vonden dat we elkaar versterkten. En ja. Dat is mij het meeste bijgebleven.
Ja, dus versterken van de zakelijke en de menselijke kant.
Ja.
Van zeg maar de twee tegenpolen die je daar ook wel een beetje in ziet.
Ja, het lijken tegenpolen, maar het kan elkaar ook juist ondersteunen. En daar, dat vond ik wel interessant.
Ja, en ja. Waar zie je die ondersteuning in?
We hadden het vooral over communicatie, hoe belangrijk dat is en naar de mens kijken en de menselijke benadering. Ga eens bij elkaar kijken, maak medewerkers medeverantwoordelijkheid voor het succes van het bureau. Als het gaat over diversiteit... wat we er aan zien komen. Hè? Dus dat mensen uit heel verschillende achtergronden richting het architectenbureau komen. Maar dan praat je ook, dat we dachten de wereld komt in het architectenbureau. En de wereld en de toekomst van de wereld, die komt in het architectenbureau. Ja. En al de belangstelling die er is voor flexibilisering, voor duurzaam bouwen, voor circulariteit... dat komt allemaal naar het architectenbureau toe en krijgt daar een plek.
Ja.
En daar moeten we op voorbereid zijn.
Ja.
En zo kunnen mensen en het bureau elkaar ondersteunen.
Ja. Dat sluit ook wel een beetje aan denk ik, bij wat jij net zei, Paul. Dus hoe in deze snellere wereld, hè, hoe blijf je nou relevant als er straks andere manieren van samenwerking ontstaan? Hebben jullie het daarover gehad?
Ja, en dat was een beetje in de vrije discussie die we hadden, hè, over trends. Wat je heel erg ziet is dat naar buiten toe dat persoonlijke en dat menselijke als architect belangrijk is, maar misschien wel belangrijker wordt. Maar dat intern daar nog, dat ook veel belangrijker wordt,
ja.
En dat het nog niet altijd zo is. Hè, dus extern is de architect... benaderbaar als mens. En intern is er vaak sprake van een enorme verticaliteit. Ja. En daar moeten we vanaf, hè, wat jij ook zegt. Er komt van alles het bureau binnen aan verschillende invloeden. En hoe ga je daarmee om? Ik denk dat wel grote veranderingen zal brengen binnen het bureau.
Ja, en wat voor veranderingen denk je dan bijvoorbeeld? Dus,
Ik denk dat de architect nog wel een taak heeft om te gaan verbinden binnen het bureau. En om de verschillende toegevoegde waardes, zo noem ik ze dan maar even, te signaleren en een plek te geven binnen het bureau.
Ja, en toegevoegde waardes van collega's of van...
Ja, ja.
En je zou ook iets over verticaliteit, kan je daar nog wat over uitweiden?
Nou ja, het hoort natuurlijk een beetje bij ons vak dat de architect ook de kapitein op het schip is. En dat moet ook, daar hadden we het eerder al natuurlijk even over. Maar het wordt denk ik steeds meer wel een teamverband. En dat zorgt gewoon voor verandering van de rol van de architect binnen het bureau, denk ik.
Ja, ja, het wordt meer een teamverband en minder... in hiërarchische verbanden of anderszins.
Dat denken we wel, ja. Ja.
Is dat ook iets, Dick, wat jij ziet terugkomen... en waarvan je denkt dat ook de generatie die nu bij jullie binnenkomt... daar behoefte aan heeft?
Ja, ik denk inderdaad dat er zeker behoefte aan is. Ook omdat we hebben dat bij het thema flexibilisering van werk... hebben we het daar vooral over gehad. Ja. En dat we ook zien dat er allerlei grenzen vervagen... Ja. Ook grenzen vervagen tussen wat werk is en wat niet werk is. Dus als iemand op kantoor komt, dat dan maar de vraag is hij met zijn hobby bezig of met zijn werk.
Ja.
Maar dat daardoor ook best interessant is om na te denken van wat is nou betaald en wat is niet betaald.
Ja.
Dat als je, wij spreken als voorbeeld, als een tekenaar op zijn werk, op zijn architectenbureau aan het tekenen is, dan krijgt hij daarvoor betaald.
Ja.
Maar als een andere persoon 's avonds een paar oefeningen in SketchUp aan het maken is voor zijn eigen dakkapel, dan is dat opeens niet betaald werk, dan is het hobby.
Ja.
En zo is het bij allerlei vakgroepen, ook in de zorg. Ja. Als je mantelzorg verleent, dan is het niet betaald. Maar iemand die in de zorg werkt, die wordt er wel voor betaald. Dus die de vervaging van de grenzen wat betaald is en wat niet betaald is, die vervaagt.
Ja.
En wij kwamen erop dat het misschien wel veel belangrijker is om te ontdekken waar je werkelijke toegevoegde waarde zit.
Ja.
Als mens. Hoe je betekenis kunt geven aan een ander. En als je daar ook nog eens een keer betaald werk van weet te maken,
ja.
Nou, dan heb je misschien wel een hele mooie plek voor jezelf verworven.
Dat is een hele andere manier, kijk even naar jou Simone vanuit HR, een hele andere manier van omgaan met werk en met belonen. En hoe zie jij dat? Want dan zou je beloond worden voor zingeving of juist niet voor hetgeen wat je zin geeft en wel voor hetgeen...
Ja, hoe zie ik dat? Ik denk wel dat het goed is voor mensen om het idee van ik werk en dat mag een beetje leuk zijn of een beetje goed of bij mij passen. Maar mijn hele leven bestaat eigenlijk uit alle uren die daarna komen. Dat niet meer gaat werken. Mensen proberen ook in hun werk die zingeving te mm-hmm. vinden. En ik denk ook dat een deel van het werk wat je doet, of de tijd die je daaraan besteedt, daarin zullen mensen meer flexibiliteit willen hebben om ook andere zaken waar ze verplichtingen hebben of waar hun interesse ligt, of waar een hobby inderdaad is, of waarin ze zich willen ontwikkelen, om die ook ruimte te geven. En ik denk dat daar dus inderdaad die flexibilisering ligt. Dat mensen meer zijn dan alleen die tekenaar, maar mm-hmm. ze hebben meer talenten. En die talenten, die moeten ze allemaal of zoveel mogelijk kunnen benutten. En ik denk dat je als werkgever daar wel oog voor kunt hebben. Ja. En kunt kijken of je daar ruimte voor kunt maken.
Ja. Ja, wij zagen er ook wel absoluut een verdienmodel in. Hè? Want het kan misschien een beetje zweverig klinken, ja. Als je het hebt over spiritualiteit en dergelijke binnen een bureau of hè, dat van betekenis zijn. Maar ik denk dat juist voor een creatief vak als architect, dat het heel belangrijk is dat je nadenkt over dat je ook authentiek bent. En authentiek betekent dus ook dat je datgene wat je ten diepste bent, dat je dat meeneemt in je vak. Want dan zijn we er vast van overtuigd dat dan opdrachtgevers je ook gaan herkennen. En dat je daarmee ook onderscheidend bent van anderen. En dat kan ook zijn door de dingen vanuit jezelf of je privé situatie mee te nemen. Dat ook echt zichtbaar te maken. En dat is ook nodig, denk ik. Want we hadden dit uiteindelijk gekoppeld aan hele grote trends zoals klimaatverandering of verdeling van welvaart in de wereld. En dat ligt natuurlijk een hele grote taak als architect en vormgever. Hoe ga je om met stedenbouw versus platteland en rijk versus arm, sociale woningbouw of niet. En dat je daar echt een authentiek gezicht laat zien als architect. Wie je bent en wat je diepste drijfveren zijn. Nou, dat is het ook nog een goed businessmodel.
En dus je bent niet alleen maar een goede tekenaar, maar je bent meer dan dat, is eigenlijk wat je zegt.
Ja, ja. Dus je neemt verantwoordelijkheid voor dat wat je tekent.
Ja. Ja.
Nou, bij ons een lid uit de groep die zei dat hij tijdens zijn carrière ook vaak naar het buitenland ging en naar Afrika. En dat hij daar dan zulke andere dingen zag, dat zijn hoofd helemaal leeg werd en hij weer helemaal open stond voor nieuwe gedachten, ja, en invloeden. Nou, dat bedoel ik eigenlijk. Dat leek ons goed om dat mensen ook eens ergens anders keken. En eens een keer iets anders deden binnen het bureau. Ja. Zodat je hoofd weer even leeg wordt en je nieuwe dingen aan kan. Ja.
En als je nou kijkt naar het vak van de architect, Paul. We hadden net eigenlijk een beetje oneerbiedig over de tekenaar. Maar we hebben het ook vandaag gehad over digitalisering en de disruptieve kracht van digitalisering. Het is zelfs niet ondenkbaar dat het tekenen aan zich misschien ooit wel overgenomen wordt door een machine. Om hem maar even een beetje bouw te stellen. Welke toegevoegde waarde zie jij nog voor de architect in een wereld waarin dat zo snel gaat?
De persoonlijke benadering, hè? Dus de architect, daar hebben we het ook over gehad, die kan wellicht, als hij ouder wordt, niet alle steeds sneller oplopende trends in digitalisering volgen. Hè? Je ziet het nu al dat er natuurlijk complexe 3D-programma's gebruikt worden op bureaus, die zeker door architecten die 40, 45 plus zijn, niet meer zo snel opgepakt worden. Dat hoeft op zich geen probleem te zijn, want juist zijn rol van de persoonlijke benadering en het authentieke is heel belangrijk. En wellicht moet je hem koppelen aan de specialist die zo'n programma wel heel goed beheerst. We hebben steeds meer modelleurs. Je noemde het woord tekenaar, dat is misschien de opvolger ervan. Maar dat zal nooit een machine worden, want we hebben hem juist steeds harder nodig, omdat het steeds complexer wordt. We hangen steeds meer informatie aan een systeem. Dus hij zal hard nodig zijn. En we moeten hem misschien wel koppelen aan ons, dat we hem meenemen wanneer we een presentatie houden of met een gebruiker spreken, dat je wel die 3D dingen wil gebruiken, maar dat je die misschien niet allemaal meer als tools beheerst. Ja. Je moet wel op de hoogte zijn hoe die dingen werken, dus intern moet je wel mee kunnen. Hè? Je moet niet losgekoppeld raken van wat die modelleur doet, want dan ben je als architect verloren, want dan weet je niet meer hoe je met elkaar moet communiceren.
Zeg je daarmee ook dat je ook dus meer de vertaler wordt van wat het systeem, soms misschien ook wel wat iemand met een systeem modelleert naar een klant toe of naar een...
Dat kan en andersom ook. Hè. Je zal die modelleur moeten gaan aansturen wat hij moet gaan tekenen. Hè. Dat doen wij in ieder geval nog steeds door middel van schetsen of maquettes of misschien wel digitaal, maar dan dat wat meer schetsachtig 3D of 2D. Ja. En die modelleur die gaat daar mee aan de slag, maar die brengt weer een product waar wij weer mee naar buiten kunnen. En ik denk dat het inderdaad wel zo zal zijn dat die modelleur daar steeds meer in meegenomen zal worden als expert.
Ja. Maar dat betekent, denk ik, dat je dus een grotere diversiteit krijgt aan mensen die specialistische werk gaan doen mogelijk.
Ja.
Denk je dat er iets te ontwerpen is om dat ook soort van in je verdienmodel en in je arbeidsrelaties?
Ja, ik denk het wel. We hebben het er ook over gehad dat dat er eigenlijk een vorm van outsourcen is. Dat zelfs al zou er wel een soort tekenrobot ontstaan of een 3D-printer, dan nog moet die aangestuurd worden. En dat is eigenlijk een vorm van outsourcen. En nou, we hebben binnen onze groep over gehad dat outsourcen wordt vaak gedacht dat dan juist de kennis en de expertise bij anderen ligt. Maar een belangrijk onderliggend principe van outsourcen is dat je zelf goed de vraag weet te definiëren van wat je wilt outsourcen. En als je dat kunt, dat is ook een competentie dus. Dan heb je een belangrijk deel van het vak van de architect te pakken. Ja. Om de juiste vragen te stellen aan een opdrachtgever. En of het nou door een tekenaar, een BIM-modelleur of door een robot uitgevoerd wordt. ja, dat maakt dan wellicht niet zo vreselijk veel uit. En ook het eindproduct, wat eruit komt, moet je ook weer kunnen op waarde kunnen schatten en kunnen toepassen.
Ja. Ga dan ook meer toe naar het, om even met een idee-oplossing te komen, naar het belonen op basis van de uitkomst van dat proces in plaats van wat je gedaan hebt. Wat jouw toegevoegde waarde was, of hoe
ja. Ja, je noemt inderdaad al het punt toegevoegde waarde. Ik denk dat we nu in de huidige businessmodellen nog heel vaak bezig zijn op een soort afrekening op basis van aantal besteden uren.
Ja.
En dat we veel meer toe moeten naar een model waarbij je echt op waarde wordt beloond. En als dat in 5 minuten tijd kan, omdat je een heel slim idee hebt, dan is het wellicht beter als uren tekentijd ergens insteken.
Ja. Dat betekent ook dat je een individuelere aanpak nodig hebt misschien, Simone. Hoe zie jij dat?
Ja, maar dat zie ik sowieso steeds meer. Je hebt misschien in je bureau een groep ontwerpers of een groep tekenaars, maar dat zijn allemaal individuen. En deze mensen hebben ook individuele wensen en individuele problemen of talenten juist. Of zitten op een bepaalde manier in hun ontwikkeling en kunnen daarbij geholpen worden. De een, en dat was ook een onderwerp bij duurzame inzetbaarheid. Dat is natuurlijk een heel individueel item. Je kijkt naar de mens en dat gaat niet alleen maar over mensen die misschien aan het einde van hun carrière zitten en waar je dan afvraagt hoe zijn deze nog duurzaam inzetbaar. Nee, ook mensen van 23 kun je nadenken over hun duurzame inzetbaarheid.
Ja.
En ook mensen die in het midden van hun carrière zitten en mensen die mantelzorg doen of mensen die jonge kinderen hebben. Iedereen heeft in zijn hele carrière, in het hele, heeft momenten waarin die wat ondersteuning kan krijgen, waarin er een nieuwe richting wordt ingegaan. En dat is allemaal individueel.
Ik denk dat er veel werk voor jou aan zit te komen.
Ja, daar heb je dus digitalisering voor om je daarbij te helpen.
Oké.
Okay, ja. En dat is heel mooi. Wij zagen dus ook digitalisering als een middel, als een kans. En niet als iets wat belemmert of waar je bang voor moet zijn.
En Paul, dat betekent ook, denk ik, dat er best wat onzekerheid is, denk ik, over hoe dat vak er de komende jaren uit gaat zien. Hoe ga je daarmee om?
Met die onzekerheid bedoel je?
Ja, of met die potentiële onzekerheid? Wil je niks aanpraten?
Nee. Nou, zelf voel ik het niet zo, maar dat heeft denk ik wel te maken dat ik me ervan bewust ben dat je moet werken aan je inzetbaarheid. En als werknemer, maar ook als werkgever. En dat is een soort samenspel, wat ik wel steeds benadruk. Dat het moet vanuit die werknemer komen, hè, want dan weet je ook dat het ergens vandaan komt waar het gemotiveerd is en waar een wil zit om stappen te maken. Maar je zal als werkgever daar ook in moeten faciliteren en wellicht af en toe een beetje moeten duwen en trekken en sturen, omdat je daar ook belangen bij hebt. Dus ik zie het ook als uitdaging, hè? Wat mijn buurvrouw ook zegt, ook iemand van 23 moet werken aan zijn duurzame inzetbaarheid.
Juist nu.
Maar zie het als uitdaging in ons vak. Ja.
Ja, Dick, volgens mij was jij die eerder vandaag begon met het leven in 3 dimensies, als ik dat goed, dat goed herinner.
Klopt, ja.
En dan ben ik wel benieuwd, dus ik zat aan er zo over na te denken tijdens ons, terwijl jullie ook aan het werken en aan het schrijven waren. En dat gaat over dat je de ruimte fysiek meer gaat gebruiken, maar ik zat ook, denk ik, ook een metafoor in naar het gebruiken van de ruimte die je hebt als individu.
Mm-hmm.
Hoe zie jij dat?
Ja, het kwam aan het eind van de middag misschien ook wel mooi bij elkaar toen het ging over een verandering zoals klimaatverandering en alles wat daarmee samenhangt en dat de grens van Nederland wellicht door zeespiegelstijging bij Amersfoort komt te liggen in plaats van bij Scheveningen.
Ja.
Je kunt het als een enorme bedreiging zien, maar misschien ook wel juist als een enorme kans, ook voor architecten en voor omgevers, als je daarin meebeweegt.
Ja.
En nou dan, dus eigenlijk zagen we daarin vooral de kansen en de mogelijkheden om met zulke soort hele grote veranderingen waar je als individu en ook als architect eigenlijk helemaal geen invloed op hebt. Dat is iets wat te groot is. Dat je daar wel in kunt meebewegen en iets moois van maken. En wellicht heeft dat ook te maken met dat denken in 3 dimensies. Dat we vaak te klein en te oppervlakkig of te plat denken. En dat heeft wel te maken met dat, die gedachte over werkelijk in drie dimensies gaan werken en leven.
Je oproep is ook om groter te denken.
Ja. Ja.
Dat is een mooie oproep. Dan is denk ik ook tijd voor de slotoproep of de slotvragen. En mijn slotvraag zou zijn, we hebben het vandaag over trends gehad. In een volgende sessie gaan we het over opgaven hebben. En als je kijkt naar de opgaven die er liggen, gekeken ook naar de dingen die je vandaag gesproken hebt. Wat is nou de grote opgave op het gebied van met elkaar werken en op het gebied van relaties, arbeidsrelaties met elkaar aangaan voor de komende jaren, Simone? Als jij er eentje zou mogen omschrijven.
De grote opgave. Nou, ik vind een grote opgave wel de duurzaamheid. Dus dat duurzaamheid op meerdere vlakken. Dus het duurzaam ontwerpen. Dus dat gebouwen duurzaam worden ontworpen. Ja. En ook de duurzame inzetbaarheid van mensen zelf.
Ja. Ja, dus eigenlijk een soort van duurzaamheid inhoudelijk.
Ja.
Maar ook duurzaamheid als het gaat om hoe houden we mensen nou, bij de tijd. Aan de ene kant denk ik, zoals ik jullie ook heb horen zeggen. En fit.
Ja.
En wat zo een beetje.
Nou, heel mooi samengevat.
Dank. Zit ik hier niet voor niks.
Nee, goed zo.
Paul, wat zou jij als opgave voor de komende jaren noemen? En laten we even geen horizon kiezen, maar als het gaat om met elkaar werken in de architectenbranche.
Ik denk dat de opgave onder andere zal zijn om een modus te vinden dat de kennis en ervaring binnen je bureau de snelheid van verandering aan kan. Ik denk dat dat de opgave wordt. Ja, want dat is natuurlijk heel belangrijk binnen het architectenvak. Maar hoe geef je die door en hoe blijft die up-to-date in de snelheid?
Ja dus ook wel sluit wel een beetje aan bij wat Simone zegt. Misschien ook de ook aanpassingsvermogen aan de snelheid.
Ja.
En heb je nog een idee hoe dat, wat dat betekent voor arbeidsrelaties, verhoudingen, contracten?
Dat vind ik een lastig.
Okay. Ja. Nou, daarom zijn we er ook.
Ja.
En Dick als laatste, wat denk jij dat de grote opgave is als het gaat om werken in de architectenbranche?
Ja, ik denk dat die flexibilisering, dat het een belangrijk thema is. Ook omdat het spanningsvelden oproept. Dus aan de ene kant die flexibiliteit, die mensen ook plezierig vinden. Maar aan de andere kant, nou, ook het thema wat jij zojuist ook aanroerde over behoud van kennis. Want er is vaak een groter verband van nodig dan één individu om kennis te behouden en te kunnen overdragen. Maar ook flexibiliteit versus continuïteit en zekerheid. Bijvoorbeeld voor een opdrachtgever, dat er een verschil zit of je naar de ZZP'er toe gaat, die dan wel even real-time probeert een samenwerksverband op te tuigen, of naar een groter bureau of een samenwerksverband, wat ook voor een opdrachtgever zekerheid biedt. Ik denk dat dat spanningsveld, als grenzen vervagen tussen wat werk is en wat niet werk is, en wat betaald is en wat niet betaald is, dan hebben we daar ook wel een bepaalde taak om daar helderheid en duidelijkheid in te bieden.
En eventueel ook een oplossing voor te bedenken.
Ja.
Oké. Okay. Nou, al die hartelijk dank. En ook iedereen in de studio, zullen we maar zeggen. Hartelijk dank. Dit was de podcast over trends en de toekomst van werken in de architectenbranche. We hopen graag nog een keer bij je terug te komen met opgaven en wellicht ook ooit een keer oplossingen. Tot de volgende keer.